Broeders en zusters, iedereen weer van harte welkom bij alweer de vijfde avond in een serie van zeven, waar we nadenken over feesten en gedenkdagen in de Bijbel. En ik heb gemerkt uit reacties van mensen dat ze toch soms wel een beetje een spannend thema vinden dit seizoen. Maar goed, je moet ook wel eens nieuwe thema's aanpakken, hè, om je daarin te verdiepen. En ik geloof dat elk woord door God is geïnspireerd, dus ook de feesten uit Leviticus 23. Amen. Nou, we hebben inmiddels vier feesten met elkaar besproken. En elke keer ook weer de vraag gesteld, wat hebben die feesten ons vandaag te zeggen? Nou, samenvattend zou je kunnen zeggen dat de zeven feesten de hele Bijbel eigenlijk samenvatten en ons een overzicht geven van het heilsplan van God. En dat is heel bijzonder, omdat we met die feesten, naar mijn overtuiging, of met die gedenkdagen, uiteindelijk een blik krijgen in het vaderhart van God. Wat is er op zijn hart om te doen? En daarin heeft ook het volk Israël een heel bijzondere plaats. Nou, vanavond gaan we nadenken over Yom Teruah, oftewel Bazuinendag. En ik wil drie stukjes met jullie gaan lezen. En dat gaan we doen vanuit Leviticus hoofdstuk 23, dat zou je niet verbazen. Daarna een aantal versen uit Numeri 29 en dan 1 Korinthe hoofdstuk 15. Maar we beginnen in Leviticus 23. Leviticus hoofdstuk 23. Wat opvallend is, ik weet niet of jullie van tevoren al je een beetje inlezen, dat zou wel mooi zijn. Als je daar op internet wat over opzoekt en dan kan je de Bijbelgedeelte erbij lezen, dan is het je opgevallen dat er heel weinig over dit feest geschreven staat, over deze gedenkdag. Misschien maar een paar versen. Nou, ik zal dat straks wat toelichten. Waar er onder andere over geschreven wordt, is Leviticus 23. En dan lezen we vanaf vers 23. Daar staat het volgende. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg, in de zevende maand, op de eerste dag van de maand moet u een rustdag houden. Een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal. Een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden. Nou, tot zover Leviticus 23. Hier staat dus duidelijk, het is niet zozeer een feest, maar het is veel meer een gedenkdag. Dan gaan we naar Numeri, hoofdstuk 29. Numeri 29. Daar vind je een soortgelijk vers als wat we lazen in Leviticus 23. Numeri 29, het eerste vers. En daar staat het volgende. In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal. Dan moet u een brandoffer bereiden als een aangename geur voor de Heere. Een jonge stier, het jong van een rund, 1 ram en 7 lammeren van een jaar oud zonder enig gebrek. En het bijbehorende graanoffer van meelbloem met olie gemengd. 3/10 eva bij de jonge stier, 2/10 eva bij de ram. En 1/10 eva per lam bij de 7 lammeren. En als zondoffer 1 geitenbok om verzoening voor u te doen. Naast het maandelijkse brandoffer en het bijbehorende graanoffer en het voortdurende brandoffer en het bijbehorende graanoffer met bijbehorende plengoffers volgens de bepalingen. En dat alles als een aangename geur, een vuuroffer voor de Heere. Hier gaat het dus ook over een dag aangekondigd door bazuingeschal. En dan gaan we naar de Korinthebrief, 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Daar schrijft de apostel Paulus. U zult wel gemerkt hebben, door de avond heen heb ik veel gelezen uit brieven van de apostel Paulus, omdat hij uiteindelijk ook van die feesten gebruik maakt, of beter gezegd, die feesten ook uitlegt, toepast voor de Nieuwtestamentische gemeente. Er staat in 1 Korinthe 15, vers 51 het volgende. Zie, ik vertel u een geheimenis, een
Hij gaat iets onthullen, iets openbaren. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Maar wij zullen alle veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Amen. Tot zover. Ook in dit gedeelte wordt gesproken over de bazuin. Die zal klinken. Heel bijzonder de laatste bazuin. Nou, met het licht dat de Heere God mij hierin heeft gegeven, wil ik een aantal gedachten met jullie delen over dit vijfde feest. Of beter gezegd, deze gedenkdag. Ik weet niet in hoeverre jullie thuis zijn binnen het Joodse denken, het Jodendom. Maar het bazuinenfeest, waar we vanavond met elkaar over nadenken, is in latere tijd, in het latere Jodendom moet ik zeggen, tot Nieuwjaarsdag geworden. Nou, hoe heet die dag? Rosh Hashanah. Nou, dat is een lastig woord, daarom spraken jullie het natuurlijk niet uit. Maar dat valt dus samen. Hè? Bazuinendag en die Nieuwjaarsdag, dat valt samen. Maar die Nieuwjaarsdag, dat laat ik nu maar even liggen. Daar valt ook heel veel over te zeggen. Maar het is wel even belangrijk dat je beseft dat dat bij elkaar valt, samenvalt. Het is de start van een nieuw begin. Nou ja, als je een nieuw begin hebt, dan is het ook een afsluiting van iets ouds. Iets wat achter je ligt. En dit is belangrijk om even te beseffen. De volgende keer gaan we nadenken over een grote verzoendag, Yom Kippur. En voor veel Joodse mensen begint na die nieuwjaarsdag en het begin van bazuinenfeest. Na die periode beginnen de 10 dagen van inkeer, zou je kunnen noemen. Hè? Het volk gaat zich verootmoedigen. Men gaat zich voorbereiden op grote verzoendag. 10 dagen van inkeer. En daar kom ik straks nog wel even op terug. Verootmoediging. Yom Kippur komt eraan. Dat begint na het bazuinenfeest. De laatste bazuin gaat klinken. De Messias, hij komt eraan. Nou, zoals de andere feesten, daar heb ik dat ook bij genoemd. Althans, zeker de eerste 2 feesten. Maar die worden allemaal gevierd volgens de kalender, de Hebreeuwse kalender, die gebaseerd is op de Torah. Ik ga dat niet opnieuw uitleggen, maar in Israël kent men meerdere kalenders. En de eerste maand, die valt dan ook niet zozeer in januari, maar als hier gesproken wordt over de eerste dag van de 7e maand, dan is de 7e dag, om het maar even naar ons toe te vertalen, valt ongeveer in september, oktober. Dus het is een najaarsfeest. De 7e maand, op de eerste dag. Een najaarsfeest, dat is belangrijk om vast te houden. En het bazuinenfeest is het enige feest dat begint bij de nieuwe maan. Daar heb je misschien wel eens van gehoord, je hebt de volle maan. Maar de nieuwe maan wil zeggen als het eerste streepje van de nieuwe maan zichtbaar wordt. Een klein stukje. Dan begint het bazuinenfeest in die 7e maand. Nou, strikt genomen is bazuinenfeest geen feest, dat zei ik al. Maar is het een gedenkdag. En iemand van jullie vraagt dan, maar wat moet er dan herdacht worden? Waar wordt over nagedacht op die eerste dag van de 7e maand? September, oktober. Nou, ik noemde het eigenlijk al toen we een stukje uit de Bijbel gingen lezen. Daar wordt vrij weinig over vermeld. Wat er dan herdacht wordt. Er is geen aanleiding en er is niet echt een uitleg. Bij die andere feesten, als je hebt opgelet, heb je dat ontdekt, is er altijd een bepaalde historie wat eraan verbonden zit. Als je denkt aan Pesach, dan denken we natuurlijk aan een bevrijding van het volk uit Egypte. Dan gaan we terug in de historie. En we denken aan het lam dat werd geslacht. En het bloed wat werd gestreken aan de deurpost. Dus dat heeft echt een historische betekenis. Je gaat terug in de geschiedenis. Maar bij Bazuinenfeest kom je dat niet zozeer tegen. Het lijkt wel of dat helemaal op zichzelf staat. Zonder een hele duidelijke aanleiding en zonder een hele duidelijke uitleg. Nou ja, wat gaan we dan doen vanavond? Nou, je zou onderzoek moeten doen in de rest van de Bijbel. Nou komt het. Om te zien welke betekenis deze gedenkdag heeft. Voor het Joodse volk, maar uiteindelijk ook voor ons. En hierbij moet je vooral hierop letten. En dat lazen we in zowel Leviticus 23 als in Numeri 29. Dat het gaat om een gedenkdag die aangekondigd werd door bazuingeschal. En daarom gaan we eens inzoomen vanavond. Als er dan niet zo heel veel over die gedenkdag wordt verteld, wat de historie is, wat de aanleiding is, wat de inhoud is, dan is het boeiend om te kijken, wat zegt de Bijbel nou over die bazuin? Want daar heeft het mee te maken. En daar wil ik vanavond wat op gaan inzoomen, omdat die gedenkdag werd aangekondigd door middel van bazuingeschal. Wat lazen we in Numeri 29, het eerste vers, het volgende. In de zevende maand, nu op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal. En als je andere vertalingen ernaast legt, dan vertaalt een andere vertaling, Numeri 29 vers 1, met: het zal u een dag van geklank zijn. En weer een andere vertaling zegt: de eerste dag van de zevende maand zullen de horens schallen. En weer een andere vertaling spreekt over de dag van geschal. Het mag duidelijk zijn, op bazuinendag, bazuinenfeest, gaat het heel specifiek over die bazuin. In Numeri 10 vers 10 wordt nog een belangrijke opmerking geplaatst over Gods gedenkdagen, Gods feest. Ik zal hem voorlezen aan u, Numeri 10 vers 10. En op die dag van uw blijdschap, hè, dat werd gejuicht, werd blijdschap gevierd, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u op trompetten blazen. Dus elke feestdag werd ingeluid met bazuingeschal, trompetgeschal. En om nog een paar teksten te noemen, die ken je denk ik wel. In Psalm 81 vers 4 staat: blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag. En deze kent u zeker. Psalm 89 vers 16. Welzalig is het volk dat de klank van de bazuin kent. Zij wandelen, Heere, in het licht van uw aangezicht. Wat je ontdekt bij alle Bijbelse feesten, gedenkdagen, is dat die bazuin een hele centrale plaats inneemt. Die moest geblazen worden. En daarom al die verschillende benamingen. Maar heel bijzonder op bazuinendag. Nou, als ik aan jullie vraag, wat is een bazuin? Ik denk dat de meesten van jullie dan denken aan een oud blazeninstrument. De voorloper, zeg maar, van de trompet, zouden wij vandaag zeggen. Nee, een beetje een globale omschrijving. De bazuin, een oud blaasinstrument als voorloper van de trompet. Maar de vertaling bazuin, die wekt eigenlijk een verkeerde associatie. Ik kwam er net achter dat ik mijn shofar vergeten ben. Maar goed, die hou je nog te goed aan. Maar het wekt een verkeerde associatie, de naam bazuin. Want kijk, de bazuin is van oorsprong, laat ik het dan maar een beetje eenvoudig vertellen, een gekromde hoorn van een kosher dier. En nou heb ik het al verklapt, die wij beter kennen als de shofar. Dus de bazuin wekt een verkeerd beeld. Want meestal wordt er dan inderdaad gedacht aan een trompet of iets dergelijks. Maar de bazuin is van oorsprong dus een gekromde hoorn van een kosher dier. En meestal wordt de hoorn van een ram gebruikt. En nou moet er al een lampje gaan branden. Want als we denken aan een ram, gekromde horens, dan denken we aan welk hoofdstuk in de Bijbel? Ik heb het al eerder genoemd. Genesis 22. Waar Abraham Isaac gaat offeren. En dan krijg je de plaatsvervanging. En wat zit er vast in de struiken? Dat is een ram. Een mannelijk lam. Plaatsvervanging. Een ram. Die wijst op wie? Die wijst al op de Heer Jezus Christus. En dan zit je veel meer bij het bazuinenfeest en de eigenlijke betekenis van het woord bazuin. Dat is belangrijk om even helder te hebben. Nu moeten we bij een ramshoren, bij een shofar, dat moet je niet opvatten als een muziekinstrument in de betekenis dat je daar de gemeentezang of de aanbidding mee leidt. He, dat denk je wel aan een trompet misschien. Hè? Als je licht staat met je palen poorten, zeg ik, nou ja, ik heb het vaak gehoord in de uitvoering met een trompet erbij als begeleiding. Maar dan zit je fout. De shofar is geen instrument in de betekenis dat je zang begeleidt. Is dat belangrijk om op te merken? Jazeker. Want wat is het wel? Nou, het is veel meer een signaalhoren. En dat is een voluit Bijbels principe. Kijk, met een trompet kan je de zang begeleiden. Maar een shofar, een ramshoren, is een signaalhoren. En als je daar een streep onder zet en je daarover nadenkt, dan beginnen er al meer bellen te rinkelen als het goed is. Het geeft een bepaald signaal af. Houd dat even vast. Nou, even een vraag om jullie fris te houden. Wie weet wanneer er in de Bijbel voor het eerst op de shofar, op de ramshoren werd geblazen? Wie durft een poging te doen? Bij Jericho ook, maar het was nog eerder, hè? Bij de wetgeving. Als je denkt aan Exodus 19, jullie willen vanavond allemaal wat lezen natuurlijk voordat je naar bed gaat. Maar in Exodus 19 wordt voor het eerst de shofar, de ramshoren, geblazen. Dat is interessant, want daar werd hij voor het eerst geblazen en we komen straks bij de laatste bazuin. Nou, dan heb je alles in één, waar ontvang je dat op één avond? Ja? Dus de eerste keer in Exodus 19. Dat was toen de Heere God, luister goed, toen de Heere God neerdaalde op de berg Sinaï, waar hij zijn volk ontmoette in de woestijn. Ik zal het aan je voorlezen, luister maar. Exodus 19, vers 19. Het bazuingeschal, en als je dat in het Hebreeuws leest, dan staat er het geluid van de ramshoren, werd gaandeweg sterker. En Mozes sprak en antwoordde hem met een stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. Dus de Heere God ontmoette zijn volk in Exodus 19. En het geluid van het bazuingeschal werd steeds sterker, krachtiger. Nou, dat is een heel indrukwekkend hoofdstuk. Wat er allemaal gebeurt toen de Heere God daar neerdaalde. En wat deed hij uiteindelijk? Hij gaf het volk zijn wet, zijn Torah, de 10 woorden, zo je wilt. Een heel belangrijk moment. God sprak daar. Ik kom daar zo nog op terug. Het is de eerste keer. We hebben gelezen in 1 Korinthe 15, daar eindig ik straks mee, dat het ook gaat in de Bijbel over de laatste bazuin. Openbaring spreekt er ook over. Maar de eerste keer gaf de Heere God zijn wet. Hij verscheen in macht, in majesteit, in heerlijkheid. Indrukwekkend. En het geluid van de shofar werd gehoord. Ken je dat geluid? Dat is een heel bijzonder geluid. En je bent zalig, zegt de Bijbel, als je dat geluid kent. Waarom benadruk ik dat? Het is niet een instrument om de zang te begeleiden. Het geeft een signaal af. Dus je moet wel het geluid kennen. Ik weet niet of jullie een alarm op je huis hebben, maar dat is een bepaald geluid. Als dat geluid afgaat, dan gebeurt er iets, toch? Dan kom je in beweging. Hou dat even vast. Het is een signaal horen. Nou, nu wil ik graag een aantal bijbelgedeelten, het is misschien een beetje pittig voor je, maar we gaan het toch doen. Een aantal bijbelgedeelten met jullie bekijken, die te maken hebben, nee, ik moet het anders zeggen, waarin we het geluid van de shofar horen. En als je die gedeelten bekijkt, bestudeert, je mag meelezen, maar je mag ook goed luisteren, dan zie je dat de shofar steeds een andere betekenis heeft. En ik denk dat we dan licht krijgen, uiteindelijk, over die gedenkdag, bazuinendag, dag van geschal, dag van geklank. En ik vind het bijzonder boeiend. Omdat in het geluid van de shofar, een signaal horen, iets opgesloten ligt van, word wakker. Sta op. Wees nuchter. Wees waakzaam. En we kunnen tegen elkaar zeggen, voordat ik naar die Bijbelgedeelte ga, als de shofar klinkt, dan staat er wat te gebeuren. Dus je moet nieuwsgierig zijn en ook leergierig zijn naar het geluid van de shofar. En de Bijbel spreekt je zalig. Wel zalig die dat geklank kent. Nou, als eerste is de shofar een beeld van het spreken van God. Als je meeschrijft, ik heb er 7, misschien zijn er meer, maar ik heb er 7, dan weet je waar ik ben. Heeft het te maken met het spreken van God? Nou, het eerste bewijs heb ik al geleverd, want dat was Exodus hoofdstuk 19. Toen de Heere God het volk ontmoette op de Sinaï, en dat ging met allerlei geweldige gebeurtenissen gepaard, maar toen gaf hij zijn 10 woorden, zijn levensinstructie, zijn Torah. Hij sprak met het volk. Hij maakte zijn wil bekend. En dat ging gepaard met het geluid van de shofar. In Openbaring 1 vers 10 lezen we het volgende. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Daar zie je weer dat God spreekt, nu in het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek. En dat geluid dat klonk als een bazuin. Hoe God heeft gesproken, of hij dat zelf heeft gedaan, of via zijn engelen, maar het spreken van God wordt daar vergeleken met het geluid van de bazuin. En dit kunnen we bij dat eerste punt dus vaststellen. Het klinken van de bazuin, het bazuingeschal, heeft in de Bijbel te maken met het spreken van God. En we mogen tegen elkaar zeggen, de Heere God heeft door de geschiedenis heen gesproken. Tot de mensheid, tot Jood en Heiden. Op verschillende tijden, op verschillende wijzen. En hij spreekt vandaag heel bijzonder, zegt Hebreeën 1 vers 1, door de Zoon. Door het vlees geworden woord. En hij spreekt door zijn Heilige Geest. Onthoud dat. Als het gaat over de shofar, dan heeft dat als eerste betekenis, God spreekt tot de mensheid. De Bijbel zegt op een andere plaats, ik dacht dat dat apostel Paulus is, dat de bazuin een helder geluid moet laten horen. Nou, dat is vandaag belangrijk in Bijbelstudie en prediking, dat we God laten spreken. Het is zijn woord en wij mogen kanalen zijn waardoor hij als het ware de shofar vandaag laat horen. Wat een zegen dat je vanavond het woord van God mag horen. Want dat is het woord wat levend is en krachtig. En wat binnenkomt tot in het diepste bestaan van een mens. Welzalig het volk dat het geluid van de bazuin kent. Ben je vertrouwd met het woord van God. Je bent zalig als je dat woord hoort en als je het gelooft, is het eerste. Het tweede. Als je een beetje thuis bent in de schrift, dan weet je dat de shofar ook werd gehoord als er door Israël moest worden gestreden. Dat wil zeggen, als er sprake was van strijd. Dan werden de legers verzameld en het volk trok erop uit. Het leger trok erop uit. Je wil natuurlijk weer een paar voorbeelden. Nou, het werd al genoemd net, dacht ik. Wie denkt in dit geval niet aan Gideon, de dappere held. Richter 7, lees het maar na. In de strijd met Midian. Toen Israël ten strijde moest trekken, toen klonk de shofar. En dat was niet de vraag, wat moeten we doen? Nee, het volk, het leger kwam direct in beweging. Maar het andere voorbeeld, en dat werd zojuist door jullie genoemd, dat is natuurlijk de inname van Jericho. Indrukwekkende gebeurtenis. Jozua 6 voor de schrijvers. Die geschiedenis kennen we allemaal. Ik zal vers 5 aan je voorlezen. En het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast. Als je de ramshoorn, de shofar blaast, en je hebt het wel eens gehoord, dan heb je langgerekte tonen en korte tonen. Nou ja, dat is een beetje te technisch allemaal, dat laat ik maar liggen. Maar dat heeft betekenis. En hier staat in Jozua 6 vers 5, als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. En wat gebeurde er vervolgens? Dan zal de stadsmuur instorten. Dus de langgerekte toon van de shofar werd gehoord. Het volk juichte. En zonder eigenlijk toedoen van het volk stortten de muren van Jericho in. Dus de shofar klinkt ook op het moment dat er een strijd werd gevoerd. Zijn ook wij vandaag niet geroepen tot een geestelijke strijd? Tot de strijd tegen Satan, de strijd tegen de wereld en de strijd tegen ons eigen vlees. Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 6 vers 12, strijd de goede strijd van het geloof en grijp naar het eeuwige leven. Broeders en zusters, vandaag klinkt ook de shofar, de bazuin, om ten strijde te trekken tegen een reeds overwonnen vijand, hoe vreemd je het ook vindt klinken. En dat is niet zomaar, want Efeze 6 zegt dat wij ook nog een wapenrusting hebben ontvangen. Doe aan de gehele wapenrusting van God. Als het ware klinkt ook vandaag de shofar. Omdat we een strijd te strijden hebben. Vroeger, of dat wordt nog wel gezegd, als mensen werden gedoopt door onderdompeling, dan zeiden ze tegen hen, welkom in de strijd. Dan klinkt als het ware de shofar. Je wordt automatisch deel van het leger van de Heer. En je bent automatisch geplaatst in een geestelijke strijd. Tegen de wereld, tegen Satan en je eigen vlees. En we strijden tegen een reeds overwonnen vijand. En we mogen weten op grond van het woord dat we in Christus meer dan overwinnaar zijn. Maar de shofar klinkt wel. Het is niet een luxe lui leventje. Het leven met de Heer Jezus. Het is een strijd soms van leven op dood. De shofar klinkt. Voel je nu die wekroep? Word wakker, wees nuchter. De shofar klinkt. Je kan niet indutten, ook vanavond niet. Wees erbij. De derde betekenis. De shofar spreekt ook, en daarom noemde ik dat zojuist, na bazuinenfeest leven we toe naar Yom Kippur. En vanaf bazuinenfeest beginnen de 10 dagen van verontmoediging voor het Joodse volk. Nou, de shofar spreekt ook van een oproep, daar komt hij. De derde betekenis, tot verootmoediging en bekering. Dat is ook een betekenis. Wat lezen we in Joël 2 vers 1? Ik lees het maar even voor, anders zijn er te veel teksten om allemaal op te zoeken. Maar ik wil het wel genoemd hebben, omdat jullie allemaal bereden zijn en jullie naar huis gaan en allemaal gaan checken of het wel zo is wat ik zeg, toch? Dat is belangrijk. Wat lezen we in Joël 2 vers 1? Blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. En laat alle inwoners van het land sidderen. Want de Heere komt, ja, hij is nabij. Het volk werd opgeroepen om de bazuin te blazen. En als je Joël 2 leest, in zijn verband. Als je dat hoofdstuk leest, dan zul je ontdekken dat het volk werd opgeroepen om zich te bekeren. Om terug te keren tot de Heere en dat moest gepaard gaan met vasten, met rouwklagen en met geween. De shofar klonk, het geluid was herkenbaar en het volk wist, we worden opgeroepen om ons te verootmoedigen voor de Heere, om ons te bekeren en om tot hem terug te keren. Joël 2, de eerste vers. En dat met vaste rouwklagen en geween. En dit zie je dus ook bij het Joodse volk. Na bazuinenfeest komen die 10 dagen van inkeer. Als voorbereiding op grote verzoendag. En is dat ook niet actueel? Wat bedoel je, vraag je? Nou, dat wij ons vandaag als gelovigen ook zullen verootmoedigen voor de Here. En is dat ook niet de boodschap die moet klinken in de gemeente van de Heer Jezus Christus? Wandelen wij nog in de pas met Hem? Of zijn er ook in ons leven bepaalde dingen waar wij ons van moeten bekeren? En klinkt de shofar vandaag ook niet in de gemeente? Neem je leven eens eerlijk onder de loep. Wandel je nog in het licht met de Heer Jezus? Of is het ook voor ons vandaag tijd om ons voor de Heere te verootmoedigen? En om ons te bekeren. Waarom gaat er zo weinig kracht uit van de christelijke gemeente? Is het niet daardoor dat ook vele zonden de christelijke gemeente zijn binnengekomen? en we het amper nog doorhebben. Wereldgelijkvormigheid is deel van de gemeente geworden, van de gelovigen. Terwijl we juist apart gezet zijn voor de toewijding aan hem, mag de shofar vandaag niet klinken. Juist bij dit derde punt, voor verootmoediging. En ik geloof persoonlijk, nog even los van hoe jullie allemaal over de eindtijd denken, dat daar waar een volk zich verootmoedigt en zich tot de Heere bekeert, dat de Heere zich over hen zal ontfermen en hen zal vergeven en hun land zal genezen. Amen. Daar geloof ik in. En dat is zo belangrijk, of je dat nou persoonlijk doet, of als gemeenschap, of als gemeente, of als provincie, of als land van Heusden en Altena. Er zijn beloften aan verbonden. Waaraan? Aan verootmoediging en bekering. De wilde Heer zijn rijke zegen geven. De shofar klinkt. Een beeld van verootmoediging en bekering. Het vierde wat ik wil noemen. We horen het geschal van de shofar ook op het moment dat het volk werd gewaarschuwd. Ook dan klonk de shofar. Het vierde. Een bewijstekst is de geschiedenis die je kan lezen in 1 Samuel 13. Ik zal vers 3 aan je voorlezen, 1 Samuel 13 vers 3. Daar staat, en Jonathan versloeg het garnizoen van de Filistijnen dat in Geba lag. En de Filistijnen hoorden dat. Daarom liet Saul in het hele land op de bazuin blazen met de boodschap, laat de Hebreeën het horen. 1 Samuel 13. Er wordt gewaarschuwd. Want wat was er gebeurd? De Filistijnen, staat hier, waren verslagen door Jonathan. En het overige deel van de Filistijnen horen dat en die willen wraak nemen op Israël. En daarom werd de shofar geblazen. Pas op! Filistijnen zijn deels verslagen, maar het overige deel wil wraak nemen ons op. Wees alert, wees op je hoede, wees gewaarschuwd, want een gewaarschuwd mens telt voor twee. Daarvoor klonk ook de shofar. Daar gaat een waarschuwing vanuit. Je zou kunnen zeggen, alle alarmbellen gingen onder de Hebreeën rinkelen. Ontwaak, de tijd om te slapen is voorbij. En moeten we vandaag niet zeggen dat die shofar, en dan heel bijzonder met de tonen van waarschuwing, het accent op de waarschuwing, moet die shofar vandaag ook niet klinken onder de gelovigen? Ik ben op een andere plaats bezig met de Petrusbrieven. En wat staat daar? In 1 Petrus 5 vers 8, wees nuchter en waakzaam. Want de duivel, de Satan, gaat rond als een brullende leeuw en hij zoekt wie hij kan verslinden. Weet je wat hij weet? Dat hij het verloren heeft van de Joodse Messias, de Heer Jezus Christus. Dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. Dat hij geleden heeft, gekruisigd is, gestorven, begraven. Maar weet je wat hij ook weet? Dat hij is opgestaan op de derde dag. Dat hij leven aan het licht heeft gebracht. En dat hij die overwinning niet meer ongedaan kan maken. Maar wat doet hij nu, vandaag? Als hij de Heer Jezus niet meer kan raken, dan zoekt hij zijn volgelingen. Waardoor Petrus het zegt. En de Petrusbrieven zijn geschreven in de context van de eindtijd van de laatste dagen. Als hij Jezus niet meer kan raken, kan hij nog wel zijn volgelingen raken. En hij zegt, wees nuchter en waakzaam. Want de Satan gaat rond als een brullende leeuw. Hij verdeelt. Hij verslindt. Hij is de mensenmoorder van de beginnen. De vader van de leugen. Een gewaarschuwd mens telt ook vandaag voor twee. De shofar heeft ook de betekenis van een waarschuwing. Dat is het vierde. Nou, ik hoop dat je nog een beetje bij kan houden. Allereerst gaat het geluid, ik zal het herhalen. Ik heb vroeger de opleiding marketing gehad. Herhaling is de kracht van de reclame. Het geluid van de shofar klinkt, en dat heeft allereerst te maken met het spreken van God. In de tweede plaats heeft het geschal van de shofar te maken met oproep tot de strijd. Dat zien we ook in de Bijbel terug. Als derde spreekt de shofar ook over een oproep tot verootmoediging. Verootmoedig je voor de Heere. En bekeer je als dat nodig is. Het vierde, het geschal van de shofar, dat is ook een moment dat we worden gewaarschuwd. En zo sprak de Heere God in die geschiedenis 1 Samuel 13 door het blazen van de bazuin. En liet hij de Hebreeën een helder geluid horen. Het vijfde. Dat is ook heel boeiend. Het vijfde waar we de shofar tegenkomen is dat dat geluid werd gehoord bij de kroning, het rijmt nog ook, van een koning. Nou, dat hadden jullie in kunnen vullen. Een heel bekend voorbeeld, en dat is heel mooi, dat is 1 Koningen 1 vers 34. Daar gaat het in 1 Koningen 1 over de kroning, over de zalving van wie? Van Salomo. En Salomo, in zijn naam zit het woord shalom, vrede. Salomo was een type, was een afschaduwing van de grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus. En in dat hoofdstuk horen we de shofar klinken. Ik zal een vers aan je voorlezen. 1 Koningen 1, vers 34. Daar staat, daar moet de priester Zadok met de profeet Nathan hem tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet u op de bazuin, en daar staat dan in het Hebreeuws de ramshoorn blazen, en zeggen, leve koning Salomo. Dat is een geweldig indrukwekkend moment geweest. Salomo, een type van de Heer Jezus, wordt gezalfd. Maar uiteindelijk wordt ook het geschal van de bazuin gehoord. En men riep, leve koning Salomo. Wat is dat een indrukwekkende gebeurtenis geweest. De shofar, die spreekt. Die heeft gesproken. En ik moet zeggen, die zal spreken in de toekomst. Ik geloof dat de shofar spreekt van God die in de hemel woont. En vooral dit, die in de hemel troont. We lezen in Hebreeën 2 vers 8 en 9. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dus de Heer Jezus ligt niet meer in een graf. Hangt ook niet meer aan het hout. Hij is dood geweest, maar weer levend geworden. Hij is de hemelen doorgegaan. En hij is met eer en heerlijkheid gekroond. De koning kreeg in de hemel bekroning. Hij kreeg de troon. Nadat hij vernederd was, zou hij een naam krijgen die is boven alle naam. En daarom spreekt de bazuin ook over God die in de hemel woont en troont en die de koning is van het heelal. Maar ik geloof dat het geluid van de shofar, dat we dat ook gaan horen als die meerdere Salomo wederkomt en gekroond zal gaan worden, niet in de hemel, maar hier op aarde. Want er komt een dag, zegt Zacharia 14, dat die hemelse werkelijkheid, waar hij nu met eer en heerlijkheid gekroond is, dat die heerlijkheid op aarde neer zal dalen. En dat heeft alles te maken met het Messiaans vrederijk. Dus die werkelijkheid in de hemel, die wij nu al zien met het oog van geloof, waar we als het goed is uit leven, toch? We leven toch niet meer bij de Heer Jezus aan een hout of in een graf. Nee, we leven vanuit de werkelijkheid dat hij op de troon zit. Amen. Hoogste positie. De Bijbel zegt in de Efezebrief, gezet boven elke macht en kracht en heerschappij, gezet in de hemelse gewesten. Wij met hem, dat is een heerlijk vergezicht, een heerlijke waarheid, een heerlijk principe. Maar die werkelijkheid, broeders en zusters, die gaat neerdalen. En zoals Salomo op aarde werd gezalfd en de koning werd gekroond, zo zal ook meer dan Salomo, de Heer Jezus Christus, zijn koningschap hier op aarde zal gaan aanvaarden. En zal dan ook niet worden uitgeroepen zoals in 1 Koningen 1 vers 34. Leve koning Yeshua. De Heer Jezus Christus, de Messias. Hij is een type, Salomo, van hem die zal komen. En dan zal de shofar opnieuw klinken bij die kroning van de echte koning der koningen en de Heere der heren. Zo indrukwekkend. En ik herhaal het nog maar even. Welzalig is het volk dat het geklank kent. De shofar houdt dus ook verband met de koning en zijn kroning. En even tussendoor, het is al genoemd. De eerste vier feesten van de zeven, die zijn vervuld. Pesach, nou, dat weet je allemaal. Dan het feest van ongezuurde broden. De eerstelingen. En dan heb je nog Shavuot, het wekenfeest, Pinksteren. Het ligt allemaal achter ons. Maar ik heb het over de koning en de kroning. Nou, dan gaan we naar die drie die nog wachten. De najaarsfeesten. Nou, dat heeft alles met die kroning te maken. En dat heeft alles met Bazuinendag te maken. Dat is toch heerlijk, of niet? Ik vind het zo heerlijk om die shofar te horen. Tijdens de manifestatie op de Dam had ik een broeder gevraagd om de shofar te blazen. En die kan blazen, die broeder, ongekend. Het is heel moeilijk, hè, de shofar blazen trouwens. Ik weet niet of je dat eens geprobeerd hebt. Maar het schalde over de Dam. En hij had de vier windrichtingen, blies hij op. Nou ja, daar kan je heel veel van vinden of van denken. Ik vond het prachtig. Indrukwekkend, schitterend. Het was stil. En daarna de minuut stilte. We hoorden het geluid van de shofar. Zo'n uniek geluid. Dat lijkt niet op een trompet of zo, of op een whatever. Dat is uniek. Ik moet in één keer denken, kom spontaan in me op. Ik heb wel eens vanuit het dakraam, dat was een beetje ondeugend voor mij als vader, heb ik hem gepakt en toen moesten onze kinderen komen eten. Dus ik stond met die shofar, dus er stond een toeter uit het dakraam. Ik denk, dat is een geluid, dat kent niemand. Alleen mijn kinderen. Hoor je wat ik zeg? Waren aan het spelen. Ze schaamden zich natuurlijk. Pa, doe niet zo gek, hoorde ik vanaf het plein. Doe gewoon. En ik probeerde. Nou, ze wisten precies. Ze keken allemaal direct. Niet naar dat ene huis waar ik stond. Er ging iets vanuit. Shofar die zou klinken. Straks in de toekomst. Bazuinenfeest, najaarsfeest. De volle vervulling staat nog uit. Met alle betekenissen die ik tot op heden heb genoemd. Maar dan heb ik er nog twee, want ik had er zeven, toch? Dan gaan we naar de zesde. Als je mee hebt geschreven, dan zit je bij zes. Het geluid van de shofar zal in de toekomst ook klinken als degenen die in Christus zijn ontslapen zullen gaan opstaan. Dan klinkt er ook een shofar. Dan zal dat geluid gehoord worden. Nou, die tekst die kunnen jullie natuurlijk wel dromen. Die lezen we in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Want de Heere zal zelf met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, die zullen eerst opstaan. Dus het geschal, het geluid van de shofar houdt ook verband met de opstanding der doden. Is dat een hoopvol geluid of niet? Jazeker. Ik vond dat wat we tot op heden benoemd hebben, die vijf, die vond ik ook al prachtig. Geweldig. Indrukwekkend en heel belangrijk. Maar het houdt ook verband met de toekomst en heel bijzonder met de opstanding van de doden. En naar mijn overtuiging gaat het in 1 Thessalonicense 4 nog geen eens zozeer om een eindtijdvisie of zo, om het verloop van de eindtijd. Wat was het issue in 1 Thessalonicense 4? Lees het maar na hoor, dat kan je allemaal vinden. Er was onzekerheid over de situatie van hen die in Christus waren ontslapen. Dat is het issue daar. Daar gaat Paulus op in. Want die mensen daar, de gelovigen in Thessalonica, zeiden, ja, nou heb ik een man, nou heb ik een vrouw, nou heb ik misschien wel een kind, een zoon, een dochter, die is overleden. Maar de Heer Jezus is nog niet terug. Hoe zit het nu? Nou, er zijn ook onder ons die hebben geliefden moeten begraven. Maar die hebben hen niet weggebracht naar hun laatste rustplaats. Toch? We hebben onze geliefden neergelegd in een tijdelijke verblijfplaats. In de hoop op de opstanding der doden. Als ik iemand een dankdienst voor iemands leven mag leiden en we gaan naar de begraafplaats, dan zeg ik nooit, we gaan hem of haar neerleggen in de laatste rustplaats. Nee, dat is een tijdelijke verblijfplaats. Want het geluid, het geschal van de shofar zou klinken. We zaaien dat lichaam. En er zal een dag komen dat die lichamen op zullen staan. Dat is een mysterie. Dat was het punt in Thessalonica. Paulus, hoe zit het nou met mijn man die overleden is en die in Christus was? Een nieuwe schepping. Paulus zegt, maak je niet ongerust. Maak je niet ongerust. God waakt zelfs over hun stof. Dat is bijzonder, hè? Er zijn heel veel urkers verdronken op zee. Maar hij vindt ze terug. En er zijn heel veel gelovige mannen verdronken op zee. Maar de Heer zal op die dag ook al die verdronken urkers, of waar dan ook, de vissers, hij zal ze terugvinden. Dat is indrukwekkend, toch? En Paulus zegt in 1 Korinthe 15 dat de opstanding van Christus de garantie daarvan is. Het fundament. En hij zegt, wees niet bezorgd. Want de gelovigen die reeds zijn gestorven in de Heer Jezus Christus, die zullen bij het horen van de bazuin opstaan uit de doden. Wees niet ongerust. Bij de wederkomst van Christus zal de shofar klinken en de ontslapen gelovigen zullen samen met de levende gelovigen worden verenigd met de Heer Jezus Christus. Nou, en er zijn natuurlijk verschillende visies over hoe je dat nou moet zien. Naar mijn overtuiging is dat wij zullen hem tegemoet gaan naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zoals de bruidegom werd binnengehaald, geloof ik dat wij hem binnen gaan halen en hij zijn koninkrijk zal gaan oprichten. Het is een ontmoeting met de Heer in de lucht. Daar reizen we naartoe. Het is een geweldig iets. En dan zullen zij die in Christus ontslapen zijn, opstaan. De ongelovige doden blijven nog in hun graf tot het laatste oordeel. Maar de gelovigen zullen opstaan. En de levende, ja, dat is een bemoediging, hè? Zij die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst gaan. Daarna wij die levend achtergebleven zijn. Dus ze gaan nog voor ook, ze hebben voorrang. Naar een ontmoeting met hem. En wij zullen altijd bij de Heer zijn. Paulus zegt tegen die gelovigen die daar onzeker over waren, het komt echt goed hoor met hen die in Christus ontslapen zijn. Maak je geen zorgen, God waakt over hun stof. En hij komt met hen tot hun heerlijk doel. De shofar verkondigt dus een boodschap, dat is wat 1 Thessalonicenzen 4 zegt, verkondigt een boodschap van hoop, van verwachting. De dood heeft in het leven van een christen niet het laatste woord. Als een christen sterft, gaat de geest terug naar God die hem gegeven is, maar ook het lichaam gaat worden opgewekt. Daarom is het niet om het even hoe je afscheid neemt van een christen. Je hoeft een christen niet te cremeren. Gewoon begraven. De Heer Jezus is ook begraven. Je kan hem begraven in de hoop op de wederopstanding van de doden. Is toch heerlijk? Ik vond het allermoeilijkste toen mijn oma overleed. Ik was natuurlijk een kind. En toen ging iedereen van de begraafplaats weg. Het was een warme zomerdag. Dat vind je natuurlijk heel kinderlijk wat ik nu vertel. Maar dat ging diep door me heen. Ik denk, hoe kunnen we die vrouw hier nou achterlaten? En ik was als klein kind bereid om heel de tijd bij dat graf te staan. Ja, er zijn natuurlijk allemaal geen zin. Nee, dat begrijp ik allemaal. Maar ik kon het niet over mijn hart verkrijgen. Hoe kan je haar hier alleen achterlaten? Maar wat een troost. Als je iemand mag achterlaten, mag begraven in de hoop op de wederopstanding van de doden. Dat als ik er niet over waak, de Heer er over waakt. Dat is zo'n geweldige troost. Daarom ben ik meer dan eens heel blij van de begrafenis teruggekomen. En soms verdrietig van een verjaardag. Dat ik me afvroeg, wat doe ik eigenlijk hier? Wat heb ik hier te zoeken? Ik voelde me helemaal niet thuis. Gesprekken kon ik me niet in vinden. Maar ik heb, nou ja, dat mag ik best vertellen, denk ik. Toen die twee jongens uit Nieuw-Lekkerland verdronken waren. In Frankrijk, dat verhaal heb je misschien wel gehoord. Een van de jongens heb ik de dankdienst voor geleid. Nou, dat was niet alleen overweldigend druk in die kerk, maar op het graf was indrukwekkend zo druk. En toen heb ik gesproken over de wederopstanding der doden en de komst van de koning der koningen. Dat was gewoon een vreugde om op dat graf te zijn, te wezen. De zon scheen, er ging zoveel kracht vanuit en toen ben ik blij naar huis gegaan. Apart, hè? Iemand begraven in de hoop op de wederopstanding der doden. En dan het laatste, het zevende. Ik heb het beste voor het laatst bewaard. Kan zijn dat je over puntje 6 wat anders denkt, dat mag van mij. Maar met het licht wat ik in de schrift heb, geloof ik dat dit het betekent. Maar we gaan er geen ruzie over maken, toch? Het is een hoopvolle boodschap en dat is het signaal wat van de bazuin uitgaat van de shofar. Nou, ik heb het beste voor het laatst bewaard, want de Bijbel spreekt niet alleen over de eerste keer dat er op de bazuin op de shofar werd geblazen, maar de Bijbel spreekt ook over de laatste bazuin. En dat heb ik gelezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. Vers 51 en 52 ga ik niet opnieuw lezen. En je leest het ook in Openbaringen 11, vers 15 tot en met 17. Het klinken van de laatste bazuin. Zoals je weet klinken er 7 bazuinen. En zij kondigen allemaal de wederkomst van Christus aan. En daarbij inbegrepen, of in het verlengde daarvan, hè, dat gaat samen op. De wereld zal worden geoordeeld, ook dat ligt opgesloten. En dat mogen we nooit vergeten, laat dat duidelijk zijn. Dus die bazuinen kondigen uiteindelijk de wederkomst van Christus aan. En de wereld zal worden geoordeeld. En bij de zevende engel, en die zevende engel bazuint, blaast op de bazuin, wordt het koninkrijk van de Heer Jezus gevestigd. Ik zal dat vers voorlezen uit Openbaring 11, vers 15. Moet je lezen wat er staat, luisteren wat er staat. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, ik vind het zo indrukwekkend, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Dat is wat. De koninkrijken van de wereld, die komen allemaal onder de heerschappij van Messias Yeshua. Dat vind ik zo indrukwekkend. Ik ga natuurlijk mijn politieke voorkeur niet uitspreken, wat er gisteren al is gebeurd, maar nou ja, ik ben best blij met Trump. Ik kan heel veel van die man zeggen, maar ik ben in ieder geval blij dat hij het is geworden. En niet die andere dame. Alleen als het gaat om Israël. Maar ja, je moet tegenwoordig voorzichtig zijn wat je in de kerk zegt, want je hebt zo een... Nou ja, goed. Je begrijpt wat ik bedoel. Maar alle koninkrijken die gaan onderworpen worden aan die ene. Dat vind ik het indrukwekkende. En al die wereldleiders, hoe groot of klein, geliefd of minder geliefd, ze moeten allemaal meewerken aan de uitvoer van het grote helsplan. En hier staat het, zo mooi. De koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn tot in alle eeuwigheid. Is Jezus vandaag al koning? Ik kreeg pas een mail daarover, die was ook een beetje verontwaardigd over wat ik had gezegd. Ja, de Heer Jezus is nog geen koning. Hoe kan je nou zeggen dat Jezus koning van je hart is? Nou, er staat wel een woord in de Bijbel dat hij Heer van je leven is. Kyrios. En dat heeft precies dezelfde betekenis. Dat hij het hoogste gezag heeft. Dus ik geloof dat het koninkrijk nog gaat komen. Het is er al, maar het is nog niet in volle vervulling. Het is nog niet de volle werkelijkheid. Want dat zal pas gebeuren als de vrede voor zelf op aarde is. En dat is mijn moeite weer met heel veel charismatische kringen. De Kingdom Now theologie. Die wil het koninkrijk vandaag vestigen. Alles claimen ze voor het hier en voor het nu. Maar het is nu nog ten dele. We zijn reeds gered, maar nog niet verheerlijkt. In de gemeente door de gelovigen heen mag iets van het koninkrijk openbaar worden. Zeker, dat geloof ik echt. Wij zijn ambassadeurs van het komende koninkrijk. Maar het koninkrijk zal pas echt baanbreken. Als de Messias zelf komt, dan zal er echte rust, vrede en gerechtigheid zijn. En dan zal de shofar ook klinken. Zo indrukwekkend wat hier staat. En weet je wat er dan in Openbaring 11 vers 17 staat? Net las ik vers 15. Dan zegt vers 17. En wij danken u, Heere God de Almachtige, die is, die was en die komt, omdat u, luister goed, uw kracht, uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. Staat er, hè? Openbaring 11, vers 15 en vers 17. U bent koning geworden. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, nu al, zeker, met ogen van geloof. Amen? Nou, dat had iets enthousiaster gemogen. Maar die koninklijke heerschappij, zegt Openbaring 11, zal neerdalen op aarde, omdat u uw grote kracht ter hand heeft genomen. De rechterhand van de Heer heeft grote kracht. En u koning
geworden bent. Nou, 7 betekenissen. Die gedenkdag. Vier uw gedenkdag. En luid die gedenkdag in met bazuingeschal. Het Joodse volk kijkt uit. Ziet uit. En daar liggen zoveel heerlijke beloften die nog onvervuld zijn. Zoveel profetieën. Daarom is het ook, ja, vind ik gewoon onbegrijpelijk dat er in zo weinig kerken hierover gesproken wordt. Maar goed, God gaat zijn koninkrijk vestigen. En daarin heeft Israël een hele centrale plaats. Dat koninkrijk van God kan je niet zien los van Israël. Laat ik het allemaal gewoon zeggen.
Amen.
Dat is heel belangrijk. En uiteindelijk zullen ook de heidenvolken op gaan trekken naar Jeruzalem. O broeders en zusters, de shofar die heeft in het verleden geklonken. En geloof me, die shofar zal in de toekomst klinken. En bij de Heere God klinken de bazuinen om zijn aanwezigheid, Exodus 19, op de Sinaï, de wetgeving, en om zijn heilsplan aan te kondigen en te begeleiden, Matthäus 24, vers 31. Hij zal zijn volk verzamelen van de uithoeken van de aarde. Zo indrukwekkend, die shofar. Het is belangrijk om je daarin te verdiepen. En ik heb er vanavond maar iets van kunnen zeggen. En het schallen van de shofar. Het heeft iets in zich, heb ik gezegd, van ontwaak. De tijd om te slapen is voorbij. Wees nuchter, wees waakzaam, wees bij de les. Verootmoedig je. En bereid je voor de komst van de Heer Jezus Christus. Wees niet alleen gered, maar wees ook gereed. Dat is het geluid van de shofar. Een hoopvol geluid. Want ook een waarschuwing is hoopvol, toch? Het is toch positief als je gewaarschuwd wordt? Het is toch positief als je verootmoedigt? Het is toch positief, het is toch hoopvol dat je mag weten dat er een opstanding der doden komt? Het is toch hoopvol dat je mag weten dat de koning gekroond zal gaan worden en dat het koninkrijk zich zal gaan vestigen? Dat is hoopvol. De shofar laat ons een boodschap van hoop en verwachting horen. En daarom laten wij behoren tot dat deel van de gelovigen die wakker zijn, die nuchter zijn, die waakzaam zijn. En laten we de woorden van Psalm 89 ter harte nemen. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent. Zij wandelen, heren, in het licht van uw aanschijn. Hey, dat zijn zij die wandelen in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Ze zijn gespitst, niet op alle stemmen van deze wereld, maar op de stem van de goede herder enerzijds. En ze luisteren naar het geluid van de bazuin, met al zijn betekenis, in al zijn rijkdom, in het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik vind het een geweldig feest. Het is ook een juichfeest. Heel de dag hoor je dan bazuingeschal. Heel de dag door. En het herinnert ons aan hem. Die was, die is en die spoedig komen zal. Amen. Laten we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, de ramshoren, de shofar. Er zit zoveel in. En al staat er in uw woord niet heel veel inhoudelijk over die gedenkdag, bazuinendag. Hij werd ingeluid met bazuingeschal. En dat staat model voor zoveel boodschappen. Zoveel verschillende accenten. Verschillende tonen zouden we zelfs kunnen zeggen. En ik heb voor mezelf in de voorbereiding iets ervaren. Dat u door al die betekenissen heen, door al die beelden heen, tegen me zei: Jacques, wees niet alleen gered, wees ook gereed. Bereid je voor. Luister naar mijn stem en herken het geschal van de shofar. Wees waakzaam en nuchter. Wat een heerlijk woord, Heer. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan heb ik het nodig dat u dat tegen me zegt. Omdat er zoveel gebeurt om me heen, in mij. We horen zoveel stemmen in deze wereld, we horen zoveel geluiden. Dan mag de shofar, zoals Paulus het schrijft, vandaag ook een helder geluid laten horen. En dat we er ook acht op zullen slaan. De boodschap van vanavond, dat we die meenemen, in ons hart sluiten. Dat we zeggen: dank u wel, Heer Jezus,
dat u ons door middel van de shofar bij de les houdt. En dat wij u verwachten. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop te midden van al mijn klachten en alle ontwikkelingen in deze wereld op zijn onfeilbaar woord. Dank u wel, Heer, dat u geen God bent dat u liegen zal. U bent geen man dat u liegen zal. We kunnen op uw woord aan. Laat dit, deze boodschap, de hoop in ons hart verlevendigen. En dat we met verwachting uit mogen zien naar de dingen die spoedig gaan gebeuren. Geprezen bent u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.